Welkom luisteraars en weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen: heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag heb ik te gast Frank van der Goot, patholoog. En aan hem ga ik dan vragen: heftig, hoe is het voor jou om patholoog te zijn?
Nou, in ieder geval primair leuk om dit te kunnen doen. Secundair, ik heb geen idee waar je het over hebt. Als je in termen denkt als heftig of naar of wat dan ook, ben je in feite ongeschikt.
Ja.
Ja, ik zie zo met enige regelmaat rare dingen voorbij komen en het doet me werkelijk helemaal niks. En dat is precies wat je moet hebben.
Mm-hmm.
En dat staat een beetje haaks op de sensatie.
Ja, ja.
Want mensen willen graag een beetje griezelen.
Mm-hmm.
Maar ja, nou, ik zou dus zeg maar elke dag kunnen griezelen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een bepaald onderzoek doet en er ligt iemand op tafel. En van mijn part ontbreken de wezenlijke onderdelen van dat boeit me geen barst. En al ligt hij al een maand in het water of al heeft hij een tijdje in het vuur gelegen. Het gaat erom dat je je onderzoek doet. En het laatste waar je behoefte aan hebt zijn aan gedachten zo van: oeh, wat is dit heftig, zeg.
Mm-hmm. Ja, ja. Want neem de luisteraar eens mee, wat houdt het vak patholoog in?
Nou, er is een enorme tweesplitsing. En dat is een enorme misvatting. En op een of andere duistere wijze, die is er ingeslopen en ik krijg hem er niet uit. Het vak patholoog kent twee gezichten. Je hebt de klinisch patholoog en je hebt de forensisch patholoog.
Oké.
Okay. Klinisch patholoog, die kent tientallen gezichten. Je hebt een neuropatholoog. Je hebt een nierpatholoog, je hebt een leverpatholoog. Die mensen zijn continu bezig met de levende.
Oké. Okay.
Er wordt een hapje uit een darm gehaald. Vraagstelling: is het darmkanker, ja of nee? De patholoog zegt: dit is kanker. De chirurg zegt: de patholoog heeft gezegd: dit is kanker, sloop die darm eruit.
Oké. Okay.
Er zit een raar plekje op de huid. Huisarts snijdt het plekje eruit. Dat gaat naar een patholoog. Patholoog zegt: dit is gewoon een moedervlekje, niks aan doen. Of patholoog zegt zo van: dit is niet goed, ga er met een grote zonnebrand al omheen en sloop de lymfeklieren er ook uit. Dat is het ene gezicht van de patologie, dat is de klinische patologie.
Oké, okay, ja, met de levende dus.
Ja, hou er rekening mee dat de klinische patologie bij uitstek werkt met aangeleverde informatie.
Van een arts? Of?
Nou, hou het gewoon simpel. Stel je voor, jij gaat naar de huisarts. Dan verwacht je dat de huisarts meegaat in jouw verhaal.
Ja.
Dat heet anamnese.
Ja.
In feite opent zich daar een gigantische tunnel voor de huisarts. Want de huisarts zuigt zich namelijk in het verhaal en gaat allerlei onderzoeken doen op basis van jouw verhaal.
Mm-hmm.
Je kan niet tegen iemand zeggen: weet je wat, we doen gewoon alles en dan gaan we kijken wat er naderhand uitkomt.
Nee, je moet je focussen.
Het kan niet anders. Dat heet anamnese.
Ja, ja.
Forensische patologie. Forensische patologie houdt zich ook alweer niet zozeer bezig met doodsoorzaken, maar houdt zich bezig met alles wat zich kan gaan aanleveren in het kader van, dat noemen we dan, strafrechtpleging. Soms komt daar de doodsoorzaak bij kijken. Alleen het punt is, het gaat niet zozeer om de doodsoorzaak. Forensische patologie gaat om het onderbouwen van een toedracht.
Oké. Okay.
En dan zie je het grote verschil komen. Je kan iemand hebben bij de klinische patologie, jongen, al hak je zijn hoofd in tweeën. Als de vraagstelling is, heeft hij een hartinfarct, dan komt er een hartinfarct uit. En bij de forensische patologie, als iemand 20 schotwonden heeft, dan gaat niemand zitten kijken of hij een aangeboren hartafwijking heeft.
Want dan gaat de focus richting de schotwonden.
Niemand is geïnteresseerd in. En dan kun je wel zeggen van, ja, dat is dan leuk voor justitie. Maar als het een bepaalde hartafwijking is met rechtstreekse consequenties voor zijn kinderen, zie je weer die klinische gedachte.
Ja.
Zegt justitie, fuck off.
Want dat...
Doet niet ter zake.
Doet niet ter zake.
Het zijn twee gescheiden werelden. En dat is samengevat in het woord patholoog. En dat zijn echt twee totaal gescheiden werelden. De klinische en de forensische patologie. Ja.
Okay.
Mijn droom trouwens, voordat ik op een gegeven moment zelf in de kist lig, is dat die beide werelden samenkomen. Aan de universiteit. Onder het specialisatie obductiepathologie. Waarbij klinische patologie en forensische hand in hand samenwerken bij in het lichaam. Als het klinisch is, ga je lekker de klinische kant op. Als het forensisch is, ga je de andere kant op.
Je noemt het een droom.
Het is een droom, maar het komt er niet door.
Nee, gaat niet lukken?
Nee, er zijn te veel kleine poppetjes in Nederland die hun eigen monopolietje per se willen hebben.
Oké, zet het hem daarin.
Het gaat om poppetjes.
Ja.
Kleine poppetjes met hele kleine piemeltjes.
Hoe komt iemand erbij om op enig moment te denken, hé, ik word patholoog?
Nou, dat is op zich markant. Je hebt een beetje te maken met een probleeminstroom. Hè? Kijk, in mijn geval was het simpel. Ik zat op de LTS. En ik kreeg het idee in mijn hoofd, ik wil iets gaan doen met lijken. Vond ik leuk.
Dat dacht je al toen je op de LTS zat?
Ik ben van de MAVO afgegooid en daarna kwam ik op een LTS terecht. En ik zie mezelf nog op het bankje zitten. Ik had namelijk een overleg met de directeur. Want ik wilde per se van hem weten hoe je in vredesnaam van LTS naar patologie ging. Dat scheelt nogal.
Ja.
En toen kwam meester Jan den Hollander. Reus van een vent. Zo'n buik. En die zag mij op het bankje zitten. En het eerste wat die man zei van, hey, van de Goudhut heen nou wel uitgevrijd. Maar dat was namelijk het bankje waar je ook moest gaan zitten.
Het strafbankje.
Ja, strafbankje. Ja.
Zat je er vaker?
Ja, ik heb er wel eens pakken gezeten. Ja, ik was absoluut... sommige mensen zeggen van, je hebt een voorbeeldfunctie. Nou, ik niet. ik heb zo'n beetje alles was een beetje ondeeld gedaan wat ik ondeeld kon doen. En toen zei ik van, nee, ik wil gewoon patholoog worden. En toen zei die vent, je bent hartstikke gek. Ik zie hem nog staan. Nee, die buik die prelde een beetje tussen die speltjes door. Hij zei, vent, je bent hartstikke gek. En dan ben je nog tenminste 25 jaar bezig. Ik was al in ieder geval blij, enthousiast, dat hij wist wat het was.
Ja.
Want een doorsnede leraar van een LTS houtbewerking was die.
Mm-hmm.
Ik zat op Elektra, maar hij was van de houtbewerking. Dat hij gewoon weet wat het vak patholoog is.
Ja.
Dus je zo van, hey, het bestaat. En 25, zei hij. Ik denk, nou, dat moet kunnen. Uiteindelijk bleek het dat er 22 zijn.
22, nou, dat is een hele weg.
Maar kijk, een normaal mens, als die geneeskunde gaat studeren, en dan zie je een beetje een probleem komen in Nederland. Dat is zijn de criteria van de opleiding.
Mm-hmm.
Kijk, als jij geneeskunde gaat studeren, dat zijn allemaal van die jongetjes en van die meisjes. Er zijn heel veel meisjes trouwens tegenwoordig. Wel heel erg veel meisjes.
Heel veel meisjes.
Ja, en die gaan allemaal, we gaan mensen beter maken.
Mm-hmm.
Daar zitten geen radioloogjes bij. Er zitten geen klinisch chemici bij. Er zitten geen patologen bij. We gaan mensen beter maken.
Mm-hmm.
Ik weet nog, toen ik net geneeskunde ging studeren. De eerste 14 dagen. Toen werd gevraagd wat je graag wilde gaan doen. Ik zei, ik wil patoloog worden. En toen werd er letterlijk gezegd, hoezo? Hou je niet van mensen? Waarom ga je dan geneeskunde studeren? Dat was de mentaliteit van 20 jaar geleden.
Want de bedoeling is mensen beter maken.
Mensen beter maken. Patologen, dat is allemaal niks. Zelfs de universiteit begreep niet wat de patologie deed.
Dat is bijzonder.
Nou, op een gegeven moment, als je dan als patoloog, als medisch student, die hele geneeskunde doorlopen hebt, nou, dan weet je alle mogelijke klinische dingen. Nou, patologie is tegenwoordig een facultatief vak. Je hoeft zelfs geen secties meer bij te wonen als medisch student.
Nee?
Nee, dat was te belastend voor die tere kinderzielen.
Oh.
Als je dan de patologie ingaat, nou, ik zou wel zeggen, lieve mensen, zeg vooral niet dat je obductiepathologie leuk vindt, want dan word je niet aangenomen.
Want? Dat zegt iets over je geest of zo?
Nee, dat zegt er iets over dat de geneeskunde, de zorgverzekering, stopt bij het overlijden. Met andere woorden, alle instituten draaien zelf op voor de kosten van een obductie. Hoe minder, hoe beter.
Oh.
De hele tendens is hoe minder, hoe beter. Paul van der Valk, emeritus hoogleraar neuropathologie, heeft er net bij het NTVG heeft er een heel stuk over geschreven. Jongen, het worden er wel erg, erg weinig. En het is het controlesysteem voor de geneeskunde.
Ja.
Als je dan op een gegeven moment de klinische patologie door bent en je hebt jezelf doorheen weten te worstelen dat je de obductiepathologie door bent, dus je moet overstappen naar het Nederlands Forensisch Instituut. Want er is in tegenstelling tot alle omliggende landen, allemaal, in Nederland geen opleiding voor gerechtelijk patholoog.
Maar dat bestaat helemaal niet.
We hebben het niet. We doen het er een beetje bij. Het is een training on the job. Oh. Als jij de klinische patologie doorlopen hebt, heb je nog nooit van je levensdagen één schotwond of een steekwond gezien. En daarna ga je naar het NIV en dan word je ingewerkt door de oude garde. We doen het er een beetje bij.
Maar als het zo onbekend is, hoe is het dan bij een jongetje dat ooit op de LTS had in de gedachte gekomen van hé, ik word patoloog. Hoe kwam het op jouw pad?
Autisme.
Ja?
Ja.
Je bent autistisch.
Ik ben een absolute alles erop en eraan autist. En dat is het leuke van autisten. Dat op het moment dat je iets in je hoofd hebt gezet van die kant moet het op. Nou, dan gaat het die kant ook op. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je gaat eronder.
Mm-hmm.
Of het lukt je.
Mm-hmm.
Het is gelukt.
Ja, ja, kun je wel zeggen. Had je als kind last van je autisme?
Nee, de rest van de wereld wel. Ik niet.
Nee?
Nee, is altijd zo.
En hoe uitte zich dat?
Ik vroeger, in mijn goede tijd. Toen ik op een gegeven moment, lang geleden toen ik jong was, toen had je dat soort diagnoses niet.
Nee.
Als je een vervelend kind was, dan was je een handenbindertje.
Mm-hmm.
Ik ken het wel.
Druktemakertje.
Een druktemakertje. Ja. En op een gegeven moment, of je wilde niet, of je groeide op van galg en rat. Of het was je onhandelbaar. En dan ging je naar de ambachtschool, zeg maar. Dat soort dingen. En dat was voor mij de beste stap die ik ooit heb kunnen maken. Naar de ambachtschool.
Ja, de LTS.
Absoluut.
Want?
Op de LTS waren het gesprekken en op de ambachtsschool, zeg maar, dat was Nick Savio in Amersfoort, was het leren bierman en die kwam hem aflopen en die geeft me een draaier moer, een schop onder mijn kont en zegt, God voor Gemma, nou ga je in het werk. Dat werkt.
Ja?
Dat is structuur.
Ja, ja.
Dat is structuur.
Je was gebaat bij structuur.
Ja.
Ja.
En dat werkt. Dat werkt fantastisch. Ja. En daarna ging het ook achter elkaar door. Heel simpel. Soms moet je gewoon even...
Hoe bedoel je achter elkaar door?
Nou, gewoon LTS, staatsexamens, MAVO, MAVO-D, middelbare laboratoriumschool, hoger laboratoriumschool, universiteit, Frankfurt, geneeskunde, alles erop en de rand, de hele reut. Het ging achter elkaar door. Ik ben geen enkel jaar meer verloren.
Dat zijn die 22 jaar die uiteindelijk geleid hebben tot...
En dat is begonnen met meneer Anton Bieman van de Nick Savio LTS... En tegenwoordig mag dat niet als je zeg maar, een student een draai om zijn oren geeft. Ja, dan heb je weer boze ouders staan en alles erop en eraan. Dan kan je garanderen, voor sommige situaties werkt het fantastisch.
Ja, 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 ja. Nu geldt de tere kinderziel te
veel. Ja, de tere kinderziel. Nou, geef zo'n schop onder een kont op een gegeven moment. Ik weet, het mag niet. Ik zal wel commentaar krijgen. Maar het mag niet, maar het werkt, het werkt fantastisch.
Ja. Maar dan nog de vraag, waarom kwam dan het vak van patholoog in je op?
Nou, dat heeft te maken met, laten we hem M noemen. En iedereen die M kent... Wie weet over wie ik het heb. M was een klasgenoot van mij. En dat was een pathologische leugenaar.
Oké, dat is interessant. Je hebt het over een patholoog en je hebt het over een pathologische leugenaar.
Ja, een pathologische leugenaar, dat zijn mensen die liegen alles aan elkaar.
Ja.
Je hebt een soort fantasiewereld. En die kwam ooit een keer aanlopen met de mededeling. Dat hij had 100 gulden, de gulden waren er nog destijds, 100 gulden verdiend. Want zijn oom had een uitvaartverzorging. En hij moest toen lijken wassen. Hij had überhaupt geen oom die een uitvaartverzorging had. En hij heeft het überhaupt niks mee gedaan. Het was allemaal aan elkaar gelogen. En toen had hij heel verhaal. Dat er kwam er iemand, dat was een treinongeval. En die zat in 3 grote vuilniszakken. Lijken worden niet vervoerd in vuilniszakken.
Mm-hmm.
En die had hij geprobeerd te wassen. En dat ging niet. En het was hij over zijn nek gegaan. En alles erop en aan. Iedereen vond het een fantastisch verhaal. En dan zit je zo van, nou, punt 1, het is niet waar. Nu, weet ik nu. Maar punt 2, ik vond het wel heel erg fascinerend. En daar is iets begonnen.
Oh, dat is interessant.
Daar is iets begonnen.
Dankzij de pathologische leugenaar ben je
uiteindelijk, daar is iets begonnen. Anders was ik, als ik dat, deze stappen niet gemaakt had. Ik denk dat ik zat wel in een bepaald spoor. Dat geef ik heel eerlijk toe. Ik had al vaker contact gehad met de politie.
Mm-hmm.
Ik denk als ik die stap niet gemaakt had, of ik was dood geweest of ik zat in de gevangenis.
Bijzonder, want ben je uiteindelijk M dankbaar met zijn fantasie
verhaal. Hij heeft het nooit geweten en ik denk dat hij zelf nu ook in de gevangenis zit of dood is.
Ja, 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 ja. Maar zijn legacy is dan...
Hij zal het nooit weten.
Nee,
hij zal het nooit weten. Want hij, misschien dat als hij leeft en hij herkent M, dan weet hij het wel.
Had je toen zelf alles ooit met het dood te maken gehad?
Nou, god, de enige dooien die ik gezien had, waren mijn grootmoeder en mijn tante Cornelia.
Ja.
Ja, en dat waren gewoon oude van dagen.
Ja. Dus daar had je toen nog niet de fascinatie bij?
Nee, dat was eigenlijk meer vervelend. Want zeker met tante Cornelia, die kwam met zwaar gereformeerde huizen. Mijn hele achtergrond is met zwaar gereformeerde huizen. Nou, ik heb nog nooit zo lang bij één kerkdienst gezeten, zeg.
Mm-hmm.
Mijn hemel, kon ook geen lachje vanaf.
Doe het saai.
Nou, kijk, zeggen wel eens katholicisme is waarheid zonder schoonheid. Katholicisme is schoonheid zonder waarheid. En gereformeerdheid is waarheid zonder schoonheid. Nou, ik kan je garanderen, als je bij het artikel komt. Zo. Met alle respect, mijn vader was van het artikel. Het was een goede man. Hij had best gevoel voor humor. Maar ik kan me niet voorstellen dat onze lieve heer op een gegeven moment alles zo somber bedoeld heeft.
Nee. Maar dan nog, dan komt een jongetje dat op de LTS zit thuis en zegt, pa, ma, ik word patoloog.
Ja. Eerst wat mijn ouders zeiden, ik ben hartstikke gek, maar in ieder geval ben je er echt mee bezig.
Ja?
Weet je trouwens dat mijn moeder tot het moment van mijn diploma-uitreiking niet geloofd heeft dat ik echt geneeskunde studeerde?
Oh nee?
Nee.
Is dat het tegenovergestelde van de pretend student?
Nee. Op de MAVO wilde ik niet deugen. Op de LTS, ik heb een half jaar gespijbeld. Het ging van niks naar niks naar niks. En op de laboratoriumschool, nou dat ging dan misschien een beetje. En op die hogere laboratoriumschool, dat ging dan een beetje. En toen ging ik geneeskunde studeren. En mijn moeder heeft het tot de laatste dag niet geloofd. Die zei van, hij gaat gewoon naar Amsterdam en dan heeft hij een baantje in een bar of zo. En dat is gewoon niet waar.
Nee.
En toen ze in de nette jurk met de blauwspoeling, die trouwens totaal in de war geholpen is. Want iedereen die weet, als je als ouder vandaag van tramhalte 551, geloof ik is dat, naar de medische faculteit wil lopen, dan moet je door de windtunnel. Ieder denkbaar kapsel van oude vandaag die bij de uitreiking van hun kleinkinderen zijn, is verruineerd in de windtunnel.
En jij vond dat grappig, toen al.
Ik vind het toch geweldig.
Ja. Dat is een mooi verhaal. Dus het haar van je moeder zat niet meer in model.
Nee, dat zat niet meer in model. En toen pas begreep ze dat het echt waar was.
Ja.
Mijn moeder heeft het nooit geloofd. Tot het laatste moment toen niet.
En hoe was dat voor jou?
Interesseert me niks.
Nee?
Dat is het leuke van autisten.
Ja. Ja.
Het is niet anders.
Nee, dus dat gevoel, dat zit er dan gewoon niet.
Nou ja, kijk, er zit natuurlijk al. Ik heb wel zeggen van, ja, je bent ongevoelig. Nee, het is heel erg relativerend.
Kun je vertellen hoe dat in je hoofd werkt dan?
Dat is een vraag.
Ja, even.
Even, dat valt niet mee. Ken jij het fenomeen dat als je een puzzel legt van 3000 stukjes,
ja,
en het laatste stukje ontbreekt?
Ja, dat fenomeen ken ik wel.
Ja, nou, die deksel van die doos die gaat eraan. Het kan me niet schelen hoe. Je gaat met de veel te snel van de slag, maar dat stukje die komt er. Ja. Het moet kloppen.
Ja.
Maar het moet wel kloppen.
Ja.
Het is dus niet kloppend krijgen, maar het moet kloppen. En het vervelende van mijn soort autisten, je hebt duizenden soorten, is dat je iedere keer bij jezelf afvraagt, ja maar, als het nou zo zit.
Mm-hmm.
Of als het nou zo zit. En dat je wordt er doodmoe van. Geef ik je eerlijk toe.
Ja, doodmoe. Word je er moe van?
Ja, absoluut. Iedere keer weer, dan denk je mezelf, de overgrote deel van de mensheid, die kan gewoon op een gegeven moment iets aannemen en die zegt van, nou zo is het. En jongen, ja, we hebben die mensen een fantastisch leven.
Ja, makkelijk ook.
Heerlijk.
Ja.
Maar het zit je zo van, ja, maar daar zit. Het moet kloppend zijn voor jezelf.
Ja.
En als het niet kloppend is voor jezelf, dat blijft knagen. Dat blijft doorgaan. Dat houdt je nog jaren daarna toch beter bezig.
Ja, dan heb je er werk in gevonden dat daar heel erg bij past.
Ja.
Maar je hebt ook je dagelijks leven.
Ja.
Je boodschappen, je hondjes. Heb je er dan last van het autistisch stuk?
Nee, daar niet. Want dan ben ik gewoon lekker een beetje bij boodschappen als een hondje. Ja, dat doet allemaal niet. Maar ja, op een gegeven moment, waar het met name op een gegeven moment natuurlijk wel op aankomt, dat is als je ergens een contra doet, contra-expertise. En dan heb je wat op een aanmerking. En dat wordt dan meteen opgepakt als... Meneer van der Goot heeft een hele falikant andere mening. En dan zit je zo van... Nee, maar ik heb dat en dat en dat nog. Heb je dat weg? Mm-hmm. Hij is het er weer niet mee eens. Nee. Maar zoals je het nu poneert... Kijk, ik heb er nou eentje... Een hele vervelende.
Casus.
Ja, is een oudere mevrouw. En die is dan... zogenaamd door uithongering is die om het leven gekomen. Dus is die dood gegaan. Nou, god, kan gebeuren. Ik geef de mensen niks te vreten, dan gaan ze vanzelf dood. En dan wordt er een monster genomen. En daar komt een boterzuurverbinding komt er op een gegeven moment uit het lasvocht. En dat zie je bij mensen die inderdaad aan het inleveren zijn. En dan staat er in het rapport... Het is niet bewijzend voor, maar kan goed passen bij uithongering. En dan zit je zo van... En dat baseer je dus op al die oude vandaag die ze in hun ogen geprikt hebben om het lasvocht eruit te halen... om te kijken wat de concentratie van de stof is.
Welke... Wat vocht zit in de ogen?
Ja, glasvocht zelf.
Glasvocht?
Ja, het bolvocht.
Oh, in de oog.
Wat aan de binnenkant zit. Zo van, er is nergens een artikel verschenen waarin staat... hoeveel van dat spul je in je ogen moet hebben om te bewijzen dat je bent uitgehongerd. Die mensen zijn allemaal aan het versterven. Waarom zit het er niet gewoon van nature in? Ram, uithongering.
Zo is het dus.
Ja, en ik kan je één ding garanderen, ik weet ook waarom. Vraagstelling van het OM, is er sprake van uithongering?
En dan moet er een ja of een nee op komen.
En dan komt er een ja op.
Ja.
Vraagstellingsgerichte antwoorden.
Dus eigenlijk geef dan maar een ja, of?
Het is funest voor de waarheidsvinding.
Ja. Je zei net ook, meneer Van der Goot is het er niet mee eens, heeft een andere mening. En volgens jou gaat het daar kennelijk niet om, wat iemands mening is.
Nee, kijk, het leuke is, ik heb ooit een keer, was een procureur-generaal. En die, het was het collega Renders, en die heeft daar een schouwarts hoogleraar forensische geneeskunde. En die had ooit een keer, tegen de goede man gezegd... zo van, ja, meneer Van der Goot is toch wel een van de... nou ja, laat ik het woord maar gebruiken... een van de beste forensisch pathologen in Nederland die we hebben. En toen zei die procureur zo van... nee, dat zeg je nou wel, maar hij is nooit met ons eens.
Mm-hmm.
En dan zit je zo van, ik doe 100 zaken per jaar. 95 ben ik het met je eens. Daar hoor je niks van.
Mm-hmm.
Van 2 zaken, of 3 zaken... heb ik een op- of aanmerking. Daar zie je in de krant... meneer Van der Goot heeft een falikant andere mening. En van 2 zaken, zoals Chalène en Mochan... dat meisje uit Hogeveen...
Mm-hmm.
heb je de kop in de wind... en ga ik de falikant tegenaan.
Mm-hmm.
Ja, hoe sta je te boek? Meneer Van der Goot is nooit meer van eens.
Want wat speelde daar?
Chalène.
Ja?
Dat is een meisje van jaren van 8-9. Die is door de moeder over de balkonrand geflikkerd.
Ja.
En er is een zelfmoord van gemaakt. Omdat op haar kamertje... er lag een stukje papier... met erop gestopt... De tekst, ik haat mama. Dat is destijds door de FO gezien als een weloverwogen afscheidsbrief. En daarom was de zelfmoord.
Van zo'n jong meisje?
Van 8, 9.
Wow.
En dat is teruggedraaid. En dan moet je een artikel 12 procedure ingaan. De vader, dit was gelukkig, die was een oud-politieman. En die heeft die artikel 12 procedure ingezet. Nou, ik kan je niet zeggen wat voor een ellende we over ons uitgestort gekregen hebben vanuit het OM.
Mhm.
Het mocht niet waar zijn. Het mocht niet worden heropend. En toen zei het Hof op een gegeven moment op basis van artikel 12... we heropenen de zaak, ander officier erop. En opeens zie ik iemand op tv. We vinden het allemaal zo belangrijk. En nu gaan we het echt gewoon goed oppakken. En dan zit je zo van, jongen, je weet niet wat jullie over me uitgestort hebben. Mm-hmm. Om het tegen te houden.
Mm-hmm. Maar dat is dan het beeld naar buiten toe.
Ja, en dat is weer het grote voordeel van een autist. Interesseer me niet.
Die heeft daar geen last van.
Nee. Totaal geen last van.
Ja, mooi dat dat ook nu in een hele positieve context geplaatst kan worden.
En ik snap het ook wel, want je kan niet iedere zaak terugdraaien.
Nee.
En iedereen zit te zeiken. Snap ik. Maar ja, nou ja, op zo'n moment dan... ja, leuk. Oké, ram. Geef maar. Ik sta nog overeind. Leuk. Ja. En morgen weer een dag.
Ja. Want jij hebt dus altijd met overleden... Nee, altijd met overleden te maken?
Ik heb veel met overleden.
Veel met overleden te maken. Dus je hebt overleden op de tafel liggen en dan ga je onderzoek doen.
Ja.
Ja. Ja, ik ben politieagent geweest en ik ben de verschillende keren bij secties geweest. Daar hadden we het in het begin over in ons voorgesprek. Toen zei je, hè, als politie bij een sectie, dat is helemaal niet gebruikelijk.
Nee. Oh, stop. Je refereert nu naar een voorgesprek voordat deze opname begon.
Ja.
Dat is natuurlijk moeilijk voor...
Nee, dat snap ik. Dus ik vind het wel leuk om even mee te nemen hoe dat gaat.
Een politieagent is niet gewend bij een klinische sectie. De simpele reden, het is gewoon medisch beroepsgeheim.
Ja, oké.
Een politieagent is wel gewend bij een gerechtelijke sectie. De simpele reden, ze zijn met de zaak bezig.
Ja.
En dan gaan altijd mensen van de FO en altijd de stel puppies die voor de eerste keer mee mogen, die dan... Weet je trouwens wie de mooiste horizontalisten zijn?
Geen idee.
Officieren van justitie.
Want?
Het komt een enkele keer voor dat een officier van justitie meekomt naar een sectie.
Mm-hmm.
Nou jongen, die kan de stoelen vast klaarzetten, die gaan onderuit.
Ja.
Heb die doorsnijder. En nogmaals, het gaat niet om of je er tegen kan of niet. Maar het is de hele scene, de entourage.
Ja.
En dat is. Maar, ik heb het ooit wel eens een keer. Toen werkte ik bij het NMV. We noemen hem gewoon meneer officier. En ik zie hem al staan. En ik zie hem bleek worden. En ik zei al tegen, het was Kees Krijgsman. Mijn assistent. Ik zeg, jongen, hou hem in de gaten. En die man die gaat op zijn knieën zitten. En het was net Mr. Bean in de kerk.
Ja.
En die handen op de grond. En Kees die had hem bij zijn schouder. En die ging zo voorover.
Ja.
Nou, die heb ik gewoon eventjes tegen gewoon een beetje neergezet. En weggehaald en dergelijke. En die man die schaamt zich wel ernaar. En het gaat niet om het eng is of iets raar is. Maar op zo'n moment, ja, het is vast een verhaal.
Mm-hmm.
Het pakt je.
Ja.
Het pakt je. Het is, dat was...
Ja, ik weet wel dat ik het in elk geval buitengewoon interessant vond. Ik vond het echt ontzettend interessant.
Maar interessant. Het leuke is, interessant is punt 1. Op een gegeven moment, wat zie je, dus punt 2.
Ja.
Maar dan kan je garanderen op een gegeven moment, als ik met zo'n lichaam bezig ben. Ik zie 10.000 dingen. Als jij naar zo'n lichaam staat... Je ziet alleen maar het lichaam.
Ja.
Je ziet de leuke dingen niet. Je ziet de echte leuke dingen.
En wat zijn de leuke dingen?
Het zijn details.
Ja?
Ja, het zijn details. Kijk, ik heb wel vaak... God, ik heb 5.000 keer een lichaam aan elkaar gehad. Die doorgesneden ribben, alles erop. Het interesseert me niet. Maar ik heb ooit wel eens een keer... Dat was een hele bijzondere zaak. Het was een man. En die... zijn halve hoofd was eraf geschoten. En dat lichaam lag op tafel. En hij had hier net boven zijn jukbeen had hij twee horizontale streepjes staan. Jongen, dat halve hoofd is eraf geschoten. Waar zeur je over? En toen was het Dirk Ton. Die zei, die streepjes gezien. Nou, ik had ze gezien, die hebben een foto van gemaakt. Ik zeg, nou, maak er maar een extra foto van. Ik heb gewoon gemeld twee streepjes daar. En dan komt het verhaal. Het verhaal 1 is... Iemand doet de voordeur open, komt met een groot mes. En degene met het vuurwapen zei, nou, ik heb gewoon een aantal keer geschoten. En jij kon niet, anders was noodweer.
Mm-hmm.
En toen kwam er een buurman en die zei, nee, hij deed de deur open. En gaf hem een lel met het wapen. En terwijl hij op de grond lag, heeft hij 6 keer nageschoten. En die 2 streepjes waren precies de afdruk van de kolf. En dan zie je, het halve hoofd is eraf. En zo'n zaak begint opeens te lopen op 2 van die stomme streepjes.
Ja.
Kijk, en dat is het leuke. Weet je, gewoon, oké, het is 1 grote bende.
Ja.
Maar dat zijn de leuke dingen. Ja. Die moet je kunnen waarnemen.
Nou ja, dat is dan ook nog steeds wel, denk ik, de rechercheur in mij die dat ook heel interessant vond. Van, hé, wat heb je dan eigenlijk?
Kijk, en weet je wat het gevaar is momenteel? Met alle respect, en iedereen die het hoort. Maar momenteel hebben we de doodsteek voor iedere vorm van creativiteit. Scenario denken.
Oh, zo. Het zal wel zus zijn gegaan.
Scenario denken is een doodsteek voor intelligentie.
Want dat vanuit je blik?
Ja. Het is echt... Ga er gewoon op in. Kijk maar welk verhaal er naar boven komt.
Ja.
Het feit dat jij iets niet kan verzinnen... betekent niet dat het niet is gebeurd.
Nee.
Scenario denken... En dat komt helaas voor uit die ellende. Dat is ook een doodsteek, hoor. De Bayesiaanse benadering.
Vertel eens, wat is dat?
Momenteel gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat helemaal prat op de Bayesiaanse benadering. De Bayesiaanse benadering is een bepaalde vorm van statistiek.
Mm-hmm.
Ik begrijp de onderliggende gedachte helemaal. En die komt een beetje voort uit de DNA-technologie. Je weet op een gegeven moment met DNA, allel zoveel komt 1 op de 200 keer voor, allel zoveel komt 1 op de 500 keer voor, allel zoveel komt 1 op de 700 keer voor. En als je er dan 25 op rij zet, kun je zeggen van de kans dat dit een patroon is van iemand anders, is een kans van 1 op 100 miljard. Nou, daar is een rechter best wel gevoelig voor.
Mm-hmm.
De Bayesiaanse benadering bij de forensische pathologie. Iemand ligt op de grond en er zit een gat in. En door dat gat is die dood. Hij is doodgestoken. Scenario 1. Het is een steek met een mes. Scenario 2. Het is een steek met een schroevendraaier. Scenario 3. Het is een steek met een schaar. Gegeven de omstandigheden zijn de bevindingen beduidend beter om aan te treffen wanneer scenario 1 waar is, dan wanneer scenario 2 waar zou zijn, dan wel wanneer scenario 3 waar zou zijn. Maar wat nou als ze alle drie niet waar zijn? En het is een briefopener. Bayesiaanse statistiek, de huidige Bayesiaanse benadering, geeft een waarschijnlijkheid aan voorheen niet te toetsen werkhypothese. Het zijn Schiedammer parkmoordjes, puur sang.
Mm-hmm.
Systeem.
Ja, want in Schiedammer parkmoord is heel veel misgegaan. Door smal denken.
En dan zijn er allerlei maatregelen genomen. En ik daag iedereen uit om eens te gaan kijken wat er gedaan is om het te voorkomen. Het is alleen maar erger geworden.
Hoe bedoel je?
Er is helemaal niks gedaan. De aanbevelingen naar de Schiedammer parkmoord volledig niet overgenomen. Er is niks gedaan. Mm-hmm. Het is alleen maar erger geworden.
Mm-hmm.
Dit is het systeem wat we ingezet hebben.
Want wat zegt dat dan over jouw kijk op opsporing in Nederland?
Nou, kijk, iedereen doet zijn best. En dat is altijd een beetje vervelend. Iedereen doet zijn best en het gaat er niet om goed en kwaad en alles erop en eraan. En jij doet het wel goed. Het interesseert me allemaal geen ene barst. Maar als ik dan een zaak heb, bij het een of andere dakloze. En je weet, als je dakloze bent en je bent verdachte, nou, dan ben je al vrij snel de lul.
Heb je alles tegen?
Nou, als jij directeur bent van een groot bedrijf,
Heb je alles mee.
En als jij dakloze bent en je komt in beeld, dan heb je wel een probleem. Vrouw Justitia kijkt soms even onder dat lapje.
Ja.
Maar die man, die wordt gezien op een camera. En die loopt weer weg. En de volgende dag wordt er een eentje verderop, wordt er iemand dood gevonden. En die man die wordt vervolgd.
1 en 1 is 2.
Waarom? Ja, hij was al eerder een keer betrokken bij iemand die dood was. En dan zit je zo, wat is dat voor een waanzinredenatie?
Ja, ja.
Kijk, en ik weet, die man is onuitstaanbaar. En die staat sociaal onderaan de ladder. Maar het feit dat hij op die camera gezien is. En er is voor hem geen enkel spoor. Geen bloedspatten, geen DNA, geen niks. Waarom koppel je die man eraan? Ja, hij is al eerder een keer betrokken geweest bij zoiets.
Het zal wel.
Nou ja, bij een autist hoef je niet aan te komen lopen met de diagnose. Het zal wel.
Nee.
Dat werkt niet bij mij.
Nee.
En nogmaals.
Maar goed, dat zou bij niemand moeten werken.
Ja, maar kijk, het is wel gemakkelijk hoor. Het leven van een autist is niet makkelijk.
Nee?
Nee, als je continu met dat soort dingen bezig bent. Het lijkt me zo heerlijk om dingen te gewoon kunnen aannemen.
Ja, ja.
En dat werkt niet.
Dus je loopt ook regelmatig tegen dat soort dingen aan in het leven.
Je wordt er doodmoe van.
Ja.
Je wordt er echt doodmoe van. Maar het geeft niet. Maar kijk, en nogmaals, het is niet van jullie doen dit niet goed of jullie doen dat niet goed. Het enige wat op een gegeven moment, jongen, wees je daarvan bewust hoe snel dit soort dingen gebeuren.
Mm-hmm.
En als je dat een beetje overgiet met de mediasaus.
Mm-hmm.
Nou, ik hou mijn hart vast wie er allemaal tegenwoordig de bak in draait.
Mm-hmm.
En wie niet.
Mm-hmm. En wie niet. Ja, want ik geloof ook wel dat er veel lijken begraven worden, gecrimineerd worden.
Oh ja, absoluut.
Maar misdrijven of zelfdodingen of
absoluut,
zo.
Absoluut, ja. Absoluut. Dat zijn de legio.
Ja.
En nogmaals, ik hou het op het begin wel heel simpel, maar dat is misschien puur filosofisch. Ik heb wel best wel problemen met het concept straf.
Mm-hmm.
U bent schuldig. U gaat 10 jaar de bak in. Wat koop ik daarvoor?
Ja.
Wat heb ik daaraan?
Wat zou er dan moeten gebeuren?
Ik heb werkelijk waar geen idee.
Nee, oké.
Maar de wereld is niet gemaakt met dat van autisten.
Ja.
Ja, maar iemand draait de bak in en dan?
Dat lost iets op.
Het lost geen barst op. Ik weet. In het wetboek van strafrecht, daar worden de passages aangehaald van punt 1, preventie. Voorkomen van herhalen. En punt 2, en die vind ik doodeng. Bevrediging van maatschappelijk wraakgevoel.
Dus vanuit het oogpunt van de maatschappij moet je er iets mee...
De maatschappij is geschokt en die wil bevredigd worden of zoiets. En daar moet iemand achter de, ergens in een klein hokje gaan zitten. Op kosten van de staat.
Dan roepen mij de vraag op, want ik heb ook iemand in mijn podcast die heeft de moord gepleegd en die heeft TBS gekregen. Of hij heeft in de TBS-instelling gezeten. Hoe kijk je dan tegen het TBS-systeem aan?
Ik vind het fantastisch. Er zijn gewoon mensen die sporen zo'n dermate niet. En ik denk dat je mensen gerust op een gegeven moment vrijspraak kan geven met de eeuwigdurende TBS. Sommige mensen die moeten echt gewoon continu onder toezicht zijn. Alleen, het is wel, denk ik, een klein beetje uit humaan oogpunt. Kijk, als je 20 jaar zit, dan weet je met 15, 16 jaar kom je vrij. Die kunnen toeleven. Als jij 1 jaar zit, maar de rest van je leven gewoon levenslang TBS, dan is het aan iemand die een klein beetje verstand van zaken heeft, of iemand zover is. En ik kan je garanderen hoor, het klinkt allemaal een beetje zeperig, jaren 70, jaren 60, TBS en bla bla bla. Maar kijk, als jij gewoon... Een voorbeeldje. Ik had op een gegeven moment, je hebt van die vragenlijsten, van die questionnaires, vragenlijsten. En die moeten de mensen invullen en dan kun je kijken of ze nou, geestelijk helemaal in orde zijn. En er is 1 vragenlijst en die gaat over psychoses en over dementie. En ik heb die lijsten meegemaakt, ik vond het geweldig. Dan kun je kijken of mensen op een gegeven moment een beetje sporen. En 1 vraag op een gegeven moment eerst zo van, hoort hij wel eens stemmen? Nou ja, nee. Ziet hij wel eens dingen? Ja, nee. En 1 vraag daarvan is, heeft u de indruk dat uw hoofd kleiner wordt terwijl uw lichaam groter wordt? Als ze de ja beantwoorden, is het gefingeerd, is nep. Want zelfs als je hartstikke gek bent,
ja.
Hé jongen, zo gek ben ik er ook weer niet. Dat zijn trickvragen.
Ja, ja.
En als je daar ja beantwoordt, hé jongen, kom jij eens even hier.
Dat klopt.
En nu gaan wij eens eventjes 1 op 1 babbelen. Want volgens mij ben jij minder psychotisch dan dat je nu gewoon nu waardeert.
Ja.
Of nu aangeeft. Ja, dat vind ik leuk, zulke dingen. En nogmaals, sommige mensen zijn gewoon, die zijn, ja, te gek om los te lopen. Nou, daar is TBS voor. Ik kan ze ook ophangen, maar...
Ja, dat doen we in Nederland niet, hè?
In die tijd hebben we gehad.
Nee, nee. Vind je daar iets van?
Nou, ik ben ongelooflijk blij dat doodstraffen afgeschaft zijn. Omdat de doodstraf, dat zijn altijd misdrijven waar een hoop emotie bij is. En een hoop emotie is altijd tijdsdruk. En een hoop tijdsdruk houdt in dat er altijd fouten worden gemaakt. En het vervelende van de doodstraf is dat het zo eenrichtingsverkeer is. Hè? Kijk, levenslang kun je omdraaien.
Ja.
Maar doodstraf...
Dat is onomkeerbaar. Nee. Ja.
Dus ik ben blij, geen doodstraf.
Nee.
Geen doodstraf.
Dus het beste strafsysteem zou zijn...
Ik ben heel blij met het Nederlands strafsysteem.
Ja.
Heel blij.
Ondanks dat je zegt straffen en in een hokje plaatsen, dat is niet iets wat we doen moeten?
De toedracht, hoe je in het Nederlands strafsysteem terechtkomt, daar moeten we het over hebben. Maar het Nederlands strafsysteem is denk ik buitengewoon schappelijk. En niet zozeer gericht op straffen, wat trouwens wel de social media tendens is, maar ook... Iemand even uit de maatschappij weg te halen. Laat hem even de kansen geven. Pak jezelf een beetje met elkaar. En dat is altijd het hele punt. Want sommige mensen zeggen wel eens van... Ja, ja, nou is hij er mee weggekomen. Jongen, je hebt levenslang bij jezelf, hè? Je loopt eeuwig en altijd rond.
Ja.
Ik heb je nog wat verteld. Het was die man die... Goed, laat ik even niet in details treden. Dat was een oudere meneer. En die was overleden. En die meneer die in 1944 is er een razzia geweest. En toen hebben de Duitsers hebben zijn vrouw meegenomen. Nou, dat mens is naar het oosten vervoerd. Nooit meer iets van gehoord. Nou, kan gebeuren. Na de oorlog is die man met de buurvrouw getrouwd. Heeft hij nog jarenlang Heel leuk, lief, gezellig, aardig. Die man is bijna 90 geworden of zo. En toch ging hij dood. Die man die wilde nooit verhuizen. Die wilde nooit verhuizen. Hij wilde per se daar blijven wonen.
Dat vond jij typisch?
Nee. Ik kwam hem pas tegen toen ik hem toen we vonden.
Oh, oké. Okay.
Toen kwam ik hem pas bij.
Op de tafel
toen kwam ik terecht. Hij werd gewoon dood gevonden. En ik was toen assistent lijkschouwer. Mm. Dus ik heb die man gewoon geschouwd. Nou, prima, niks aan de hand. Hebben ze dat huis verbouwd? Wie komt er op zolder achter het tengelwerk vandaan? Zijn vrouw. Heb dat mens gewurgd? Heb er achter het tengelwerk gezet, onder een laagje riet en onder een laagje. En heb zijn hele leven in het huis gewoond. En daarin wilde hij niet verhuizen.
Ah.
En hij heeft de Duitsers de schuld gegeven.
Ja.
Hij wilde
ja.
er met de buurvrouw vandoor.
Ja.
En dan zit je zo van, jongen, kijk, ik kan wel zeggen, je hebt het helemaal gehad. Iedere dag dat je opstaat, weet je wat er op zolder achter het tengelwerk zit.
Elke dag weet je
Elke
dat.
Dag weet je het. Elke dag kijk je over je schouder of er al mensen het weten. Nou, zeg, daar ga ik geen jaren zelf tegenop, hoor.
Nee.
Een heel leven lang angst.
Ja. Ja, dan ben je in feite ook opgesloten in een klein hokje. Het hokje van
je gedachten. Je hebt je eigen cel gemaakt.
Cel gecreëerd, ja.
Je hebt je eigen cel gemaakt.
Ja.
En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat arme mens en dit en dat. Ik weet het niet voor hetzelfde, het was een tang van het wijf. Had ze het verdiend. Het boeit me niet.
Nee.
Maar die man heeft zichzelf levenslang gegeven.
Ja. Een hele interessante casus dus.
Ik vond het geweldig.
Ja, superboeiend werk. Kun je iets vertellen van waar je nu mee bezig bent?
Ja, ik ben momenteel... dat is een beetje een moeilijk onderwerp. Ik zit natuurlijk best wel diep in die... erotoxisch syndroomzaken.
Okay.
Er zijn nu wel verschillende onderzoeksgroepen die zijn daarmee bezig. We zijn nu zelf aan de Vrije Universiteit, of aan het AMC, zijn we samen met collega professor Niesen ook zoiets aan het opstarten. Want daar zit wel een dingetje.
Wat is dat dan?
Ja, dat heeft ermee te maken dat smeermiddelen van motoren van grote vliegtuigen wel eens via luchtsystemen, dat heet bleed air, in de cabine kunnen komen. En niet iedereen is daar vatbaar voor, maar 1 op de 1000 mensen is daar wel vatbaar voor. En die krijgt er allerlei rare neurologische klachten van.
Oké.
We hebben nu vanuit Scandinavië hebben we heel veel medewerking. Daar zijn mensen die... ze hebben gewoon ingeschreven. We zijn namelijk op zoek naar mensen die willen meewerken, punt 1, voor bloedonderzoek en punt 2. En dat is niet niks. Dat is echt niet niks. Een spierbiopt.
Oké.
En daar hebben een stuk of 20, 30 mensen al voor ingetekend.
Ja.
Nou, toen
Want dat is heftig om te onderzoeken.
Nou, een spierbiopt is niet het minste.
Klinkt als heel akelig.
En toen zei op een gegeven moment, toen zeiden de organisatoren van dit hele onderzoek, en meneer Van der Groot, dat kun jij wel doen. En dan zit je zo van, ik dacht het even niet. Mm-hmm. Ja, ik kan een spierbiopt nemen bij een dooie, maar ik ga geen spierbiopt nemen bij een levende. Ben jij helemaal no way.
Nee. Dat doe je niet.
Dat is alle denkbare complicaties. Wat denk je nou, met mijn PM40 mes een bovenbeen opensnijden of zo?
Ja.
Nee, no way. Ja, dat deden we in de middeleeuwen. Dat was dan een manier van... Nee, oké. Maar dat is... dat speelt nu. En het zou mooi zijn, want... Toxic air, dat houdt op een gegeven moment in. Organenfosfaten houdt op een gegeven moment in dat mensen... Als ze daar vatbaar voor zijn met langdurige blootstelling, rare dingen gaan doen.
Rare dingen gaan doen.
Er is een griezelige suïcidaliteit.
Dat is het gevolg.
En ik kan misschien ook mensen erop wijzen dat nog geen 14 dagen geleden, geloof ik al 3 weken geleden, er iemand in de turbines gesprongen is.
Op Schiphol.
Ja.
Dat had daar ook mee te maken.
Ik heb de uitslagen nog niet
mogelijk.
Terug, maar dat soort rare dingen.
Of zeer waarschijnlijk.
Of tegen bergwanden aanvliegen. Niet iedereen heeft een vliegtuig ter beschikking.
Mm-hmm.
Of dat soort rare dingen.
Mm-hmm.
Dat baart mij wel zorgen. En ja. de geluiden zijn er al sinds de jaren 80. De geluiden zijn luider en luider. Maar ja, wat ga je doen? De complete luchtvaart opheffen?
Mm-hmm.
Dat kan niet.
En een ander middel gebruiken kan ook niet zomaar?
Ja, het is het ontwerp van de motoren.
Oh, en daar heb je zo'n olie voor nodig die hitte aan kan.
Ja, en nou is er op een gegeven moment, je kan ook zeggen van, we moeten die filters moeten we dan regelmatig vervangen. Er staat ook eigenlijk voor dat die filters elke jaar vervangen moeten worden. Maar die dingen zitten ook wel op zo'n onmogelijke plek. Dan staat zo'n toestand lang aan de grond.
Mm. En dat ben je dus nu aan het onderzoeken?
Nou, ik ben nu bezig met daar een onderzoek naar te gaan doen. En nogmaals, ze zeiden van, ja, spierbiopte. Nou, ik weet wel iets van spieren af, maar ik kan je garanderen, een doorsnede patholoog, die weet niks van spieren af.
Mm-hmm.
Spierbiopte, dat is moeilijk.
Mm-hmm.
Dan ga je richting mitochondriaal patologie. Daar hebben we Nijmegen voor. Nijmegen, het Radboud Universiteit, kan monsters verwerken om te kijken voor DNA-niveau, mitochondriaal niveau, et cetera, et cetera. Moet nog wel wat water door de Rijn.
Mm.
Voordat op een gegeven moment dit soort dingen naar voren komen. Mm. Daar ben ik momenteel mee bezig.
Interessant. Ja. Oké, dus zie ik het dan goed dat je werk zo is dat je dan dit, zo'n onderzoek hebt en dan krijg je een aanvraag voor het onderzoek van een lijk. Hoe ziet je week eruit?
Het is volstrekt onvoorspelbaar. Volstrekt onvoorspelbaar.
Gaat dan ineens de telefoon met een vraag? Of hoe ziet dat eruit?
Ik ben momenteel natuurlijk een onderdeel van het NFO, het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Dus ik zit momenteel thuis. Als ik niks te doen heb, dan werk ik. Ik ben momenteel aan het werk met 3 artikelen. Die werk ik uit. En als er wat is, dan, nou ja, er was op een gegeven moment iemand die, er werden stukken en brokken gevonden in een rivier kort bij Berlijn. En de familie wilde per se weten van, punt 1 is het en punt 2, waarom is hij dood? Nou ja, dan kan ik dus gewoon binnen 12 uur, moet je gewoon opstarten.
Hmm.
Wat zeg ik, binnen 6 uur moet je opstarten. Mm-hmm. En dan ga je erheen.
Ja, ja, dan ben je beschikbaar.
Ja.
Dan doe je het heel anders ook.
Het is nu even rustig, maar het kan zijn dat op een gegeven moment collega's van de Heden, zit hier in Hilversum, en die jongens die doen op een gegeven moment internationale repatriëring.
Mm-hmm.
Nou, dan komt het op een gegeven moment ik hierop aan, als er iemand, een matroos of wie dan ook dood gevonden is aan boord van de grote vaart, dan komt er een verzekeringskwestie.
Mm-hmm.
Kun je kijken waarom die dood is.
Mm-hmm.
Is het gewoon puur natuur of heeft hij wat gebruikt?
Mm-hmm.
Dat kan. En soms dan heb je hele simpele dingen.
Wat is een heel simpel ding?
Nou, ik ga het gewoon vertellen. Ik werd op een gegeven moment gebeld door een meneer van dik in de 90. En die zei, u moet weten, ik heb altijd bij de marine gewerkt. En er is me daar zoiets naar is overkomen. En ik heb er nou 70 jaar mee gelopen. En ik wil nu toch dat het een keer wordt onderzocht. Ik denk, nou, mij zou je hebben.
Wat gaat er gebeuren?
Ik vind het leuk. Dit vind ik leuk. Kom maar. En zegt die man, hij liep aan boord van een schip. En toen is hij door een aantal collega's naar een achterkamer getrokken. En daar hebben ze, en ik zeg het gewoon letterlijk, hebben ze zuur in zijn lul gegoten.
Oké.
En dan zit je zo van, goed, dat is niet een van de meest voor de hand liggende dingen waarbij ik denk zo van, dat doen we even.
En dat vertelde 70 jaar later.
Ja, en dat is best wel een ding geweest destijds.
Dat kan ik me wel eens voorstellen.
Ja, en ja, die man had er nog 70 jaar later nog steeds last van en dergelijke. Ik vind het prima. Dus ik ben eens gaan kijken, wat is er nou aan de hand? Want ik kan me niet voorstellen dat een stel mariniers of een stel van die gasten, een of andere matroos, ja, want hij was goede maatjes met een of andere kaptein. En die kaptein die was fout geweest in India. Of Indië. En daarom was het gedaan. Ik zeg, ik vind het allemaal prima. Dus ik heb die man dus een beetje, kijk, zo van, hij is nu 90. Toen was hij 18, 19. Dus ben ik een beetje gelopen spitten aan boord van die, van de regelgeving van die schepen. En dan kom je op een gegeven moment wel vrij snel, kom je bij één ding, dat op het moment dat er een verdenking is op syfilis, moet die boten gaan van haven naar haven naar
ja,
haven naar haven.
Ja, elk ja. Plaatje een ander schatje, of zeg je dat ook weer?
Ja, precies. Ik heb die oude protocollen gezien, want die man zei van, nee, dat had ik helemaal niet, want ik was meervoudig negatief getest. Dat je zo van, er staat letterlijk bij herhaaldelijke verdenking en negatieve testen, word je behandeld met kaliumpermagnaat. Dat jij zo'n ding in je lul, en dan spuiten ze kaliumpermagnaat in, en dan trekken ze eruit, en dat doet God voor geen zeer. En dat was de oude behandeling van toen. En dan zit je zo van, jongen, volgens mij Ja, maar dat wilde ik niet. En dan zie je staan, eventueel onder dwang.
En dat is gebeurd.
En dat is er gebeurd. Alleen hebben ze die man nooit verteld.
Dus hij dacht dat dat als
een straf
als... grap...
En het is gewoon de ouderwetse marinemethode. Om je er zeker van te zijn, want aan boord van een gesloten schip kun je geen syfilis hebben.
Nee.
Want syfilis is een van die weinige SOA's die niet pers, die wel via vieze wc-brillen kan. Die hoeft niet per... Dat is niet echt een SOA. Dat je van, jongen, je hebt gewoon een verdenking op syfilis. En ze hebben je behandeld, ook al wilde je dat niet.
Ja.
Dat hebben ze nooit verteld. Heb je dus een mysterie van 70 jaar.
Dat heeft dus ook 70 jaar in zijn gedachten
gezeten.
En dat
is die man nooit verteld.
Ja.
En toen ik zo vertelde, zo van, ja, zou het dat dan geweest zijn? En dan zeg je, ik hoop dat die man vredig overleden is.
Ja.
Maar, ja.
Ja, dat is ook schaamte over het onderwerp natuurlijk.
Ja, maar dat is weer het leuke van een autist.
Ja.
Maar jij stelt de vraag, dan krijg je het antwoord ook.
Nee, maar hetzelfde is een pink was gebeurd, bij wijze van spreken, wat natuurlijk idioot is, maar dan was het misschien makkelijker ter sprake gekomen dan als het over een geslachtsdeel gaat. Ja, ja. Dus dat noem jij dan een eenvoudige zaak?
Dat zijn leuke zaken, dat zijn er wel eens.
Ja. En wat is je droom voor de toekomst? Wat vind je heel mooi? Een zaak die je nog kunt doen of iets wat je wil publiceren?
Ja,
of...
Nou, ik ben al wel bezig met de nodige publicaties. Momenteel natuurlijk ook het boek van Marja West komt eraan. Postmortem. Daar zijn we nog over aan het harrewarren. Over hoe dat precies allemaal wordt ingevuld. Daar komen we wel uit. Maar er zijn twee zaken die mij tot de dag van vandaag bezighouden. De eerste is Dick van Leeuwarden. De butlermoord.
Dick van Leeuwarden was de butler.
Ja. Dat is een van die zaken, dat kun je een autist niet aandoen. Dat is een zaak die van alle kanten niet klopt. 7 keer cassatie, Gert-Jan Knoops is erbij geweest. 7 keer cassatie, 7 keer afgewezen. En dan komen er ook opeens brieven naar boven toe dat nabestaanden van het slachtoffer, dus niet van de butler, maar van het slachtoffer, naar de Hoge Raad hebben gestuurd dat iemand echt op een gegeven moment wel veroordeeld moet worden en zo. En dat soort dingen allemaal. En dan zit je zo van, dit is zo'n nare zaak. Dick van Leeuwarden was gewoon een hele goede sukkel.
Mm-hmm.
En die is gewoon te prooi gevallen aan mensen die per se een erfenis van 1 miljoen gulden wilden. En een Hoge Raad moet een, laat ik het netjes zeggen, misschien destijds oude jongens krentenbrood, lekker aan de koejak en de sigaar. En dan komt er een brief. En dan komt er iets van, dat gaan we echt niet doen. Ha, 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 ha. Je kent het wel.
Mm-hmm.
Dick van Leeuwarden is niet goed.
Nee. Dat is dus daar ben je nog mee bezig?
Ja.
Of daar,
nou, daar ben ik niet mee bezig. Ik hoop dat Gert-Jan Knoops mij nog een keer voor inschakelt. Want het is een nagel aan mijn doodskist. Mm-hmm. Dat is iets wat elke dag aan me knaagt.
Ja, dus die zit steeds in jouw hoofd.
Ja.
Ja.
En de tweede, waar ik heel graag nog een keer op in wil duiken. Dat is iets compleet anders. Maar dat is de zaak van Chris Kremers en Lisanne Vroon. In Panama. Die twee meisjes.
Die daar verdwenen zijn.
Ja. Waar echt de meest wilde verhalen over gaan. En ik denk, maar dat is mijn persoonlijke gedachte, ik denk dat ik weet waar een van de beiden ligt.
Oh ja?
Ja. En ik heb het aangekaart bij Marja West. Een van de gidsen heeft gezegd zo van, het kon wel eens daar zijn. En een tweede gids heeft gezegd, het kon wel eens daar zijn. 3 meningen. Onafhankelijk van elkaar. Het zit ergens in die hoek.
Hmm. En ben je bij die zaak betrokken?
Ja, ik ben er geweest.
Je bent er geweest?
Ik ben er geweest.
Ja, en ben je daar dan nu mee klaar? En vind je dat het niet klaar is?
Nee, het is niet klaar.
Nee, het is niet klaar. Maar ben je er nog mee bezig?
Ja. Want ik heb bovenaan een hele grote waterval gestaan. En ik durfde toen met mijn uitrusting, want het is een waterval van 30, 40, 50 meter. Ik durfde toen met mijn uitrusting. Ik durfde het niet aan. Kijk, ik kom er wel omlaag, dat is punt niet. Hoe kom je weer omhoog?
Ja, omlaag doet de zwaartekracht anders wel.
Ja, en ik had 1,50 meter touw, 11 meter, 50 meter touw bij me. En ik kan wel vastbinden aan een boom en ik kan wel gewoon omlaag gaan, maar ik kom niet omhoog.
Maar je gaat heel ver in je vak, hè?
Ja.
Ja, ja. Kenmerkt jou dat ook.
Ja, en het zal me niks verbazen als onder die waterval als daar nog wat ligt.
Ja.
Dat is de tweede zaak die we bezig had.
Ja, ja. Dus hopen dat dat ooit een antwoord geeft.
Ja, kijk, het is, we zijn nu jaren verder en het wil nog wel eens regenen in dat gebied. Dus ja, dat is continu in beweging. Dat hele, al die bodem is in beweging. Dus dat sneeuwt onder. Of het zal er niet sneeuwen, maar het komen bladeren op. Dus het zal langzaam zeker worden bedekt door de bodem.
Hmm.
Dus uiteindelijk ben je gewoon kansloos.
Ja.
Maar het was toen 2015 dat we erheen gingen. We zijn nu 10 jaar verder.
En in hoeverre houd je dat dan bezig?
Dat is de ellende met autisme.
Ja.
Elke dag.
Ja. Ja.
Elke dag.
Hoe onrustig is dat in je hoofd?
Vreselijk.
Hoe hou je je dan toch staande?
Nou ja, ik ben er 57 mee geworden, dus het zal wel lukken.
Ja.
Maar het is iets wat je continu bezig had. Het stopt niet. Het kan niet stoppen.
Nee.
Het moet namelijk doorgaan. Het moet kloppend te krijgen zijn. En het is niet kloppend nu.
Ja.
En ik heb niet alles gedaan.
En je wil graag alles doen. Maar hoe doe je alles?
Nou ja, ik hoef niet alles te doen, maar ik moet er genoeg voor doen dat ik in ieder geval met mijn eigen kop kan zeggen van, nou is het genoeg.
Mm-hmm.
En dat heb ik niet bereikt. Bij Dick van Leeuwarden niet. En bij deze meisjes niet.
Nee, dus dan blijft het in je hoofd zitten.
Ja,
hopende dat er ooit...
Blijft
knagen. Dat laatste puzzelstukje van de puzzel van 3000.
Puzzel! Er staan 2 zetten.
Kijk, hier spreekt de autist.
Ja, 2 zetten. Dus puzzelstukje, niet puzzel.
Oké, ik sla hem op.
Ja.
Puzzel. Het laatste puzzelstukje.
Ja.
Ja,
ja dat is iets wat me knaagt. En een andere natuurlijk op een gegeven moment. Ik ben er terug uit Oostenrijk. Dat is die jongen, die Rida Zundri.
Mm-hmm.
Die Marokkaanse jongen van de jaar of 19. Ja, die opeens vermist raakte in een gebied net ten noorden van Innsbruck. In de Karwendelijke Bergen. Jongen, hoe kun je daar vermist raken?
Ja.
Hoe kun je daar vermist raken? En ik weet ook, er heeft er eentje, die heeft achter bij Utrecht Centraal Station, die heeft 3 jaar achter een muurtje gelegen. Niemand keek om het struikgewasje heen. Heeft er eentje 3 jaar gelegen.
En die dacht daar gewoon.
Je kan gewoon jaren dood liggen aan de kant van de weg.
En niemand ziet het.
Ja. Er is nou een team van Signy, hè? Die gaat nu naar, die gaat morgen naar Tenerife.
Mm-hmm.
Dat zijn hier de lijkhondjes.
Mm-hmm.
En ze hebben een drone team mee voor die Jay, die 19-jarige Engelsman.
Mm-hmm.
Ja, daar gaan ze nu heen. En ze hebben het hele natuurgebied hebben ze al onderzocht. En het zou me niks verbazen als die gewoon niet al te ver van de bewoonde wereld van de kant van de weg in een greppel ligt.
En niemand iets ziet.
Maar gewoon, er rijden alleen maar auto's.
Mm.
Er lopen geen mensen.
Er loopt niemand. Nee, dan heb je natuurlijk met heel veel plekken.
Ja.
Daar komt niemand. Of ja, je rijdt er voorbij en dan zie je niks.
Dan zie je niks.
Zoiets. Super interessant.
Zoiets.
Ja.
Zo simpel.
Super interessant. Je vak is natuurlijk super interessant. En het inkijken wat je gegeven hebt in het brein van een autist. Inclusief het verhaal van het puzzelstukje.
Puzzelstukje.
Ik ga hem nooit meer vergeten.
Heel goed.
Ja. Dankjewel Frank voor je openhartige verhaal. En ons meenemen in jouw wereld.
Het is goed.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.